Hoofdstuk 1. Het begin.
Ja, het onderwerp is de auto. Gebaseerd op een boekje wat ik vorig jaar heb geschreven, wat heet De Auto voor Iedereen. U begrijpt dat ik dat pas na mijn pensioen heb kunnen schrijven, omdat de auto onder intellectuelen en academici geen populair onderwerp is. Liefst veinzen ze ook dat ze er zelf helemaal geen hebben, al hebben ze tegenwoordig het excuus dat ze zo'n elektrisch ding kunnen kopen. Maar die zijn meestal te duur voor academici, moet ik zeggen. Maar het blijft een hele eigenaardige zaak dat de auto en eigenlijk alles wat mechanisch is of elektronisch, dat eigenlijk een beetje op afstand wordt gehouden door mensen die zich met de wetenschappelijke studie van de samenleving bezighouden. Als je weet dat de auto in vrijwel alle westerse landen ongeveer 15% van het totale bruto product uitmaakt. Ook waar niet zoveel auto's worden geproduceerd, zoals in Nederland, is het natuurlijk toch een hele omvangrijke reparatie- en verkoopsector, tweedehandsmarkt. En ik zwijg nog van de infrastructuur die nodig is om de auto een beetje te laten rijden. Wat in toenemende mate, zoals u weet, een probleem is. Nou, is die geschiedenis van die auto, die kun je in verschillende fases opdelen. Ik zal u zo vertellen wanneer de auto is uitgevonden. Dat is een volkomen belachelijke term eigenlijk, maar ja, die wordt gemakshalve toch maar gebruikt. En dan is de eerste fase eigenlijk, die duurt zo'n jaar of 15, ietsje meer. Dat is de fase waarin de auto eigenlijk een soort experiment is en ook vaak nog heel raar uitziet voor onze begrippen. Niet als een auto eruit ziet en vooral speelgoed was voor rijke mensen. Deels is de auto, zoals u weet, nog steeds speelgoed voor rijke mensen, maar dat is maar een kleine sector van de markt. Zij het dat het wel de meest winstgevende sector van de markt is, omdat hele rijke mensen het niet kan schelen of dat ding belachelijk geprijsd is, ja dan nee. En zodoende kopen mensen Lamborghinis en dergelijke auto's. Ik heb er wel eens in gereden en ik kan u verzekeren, u mist niks. Wees blij met uw Kia Picanto, want daar is in principe niks mis mee. Je zit er comfortabel in, de verwarming werkt en u kunt uw telefoon als TomTom gebruiken. Kortom, zelfs op het laagste niveau is alle comfort feitelijk aanwezig. En dan komt er een tweede fase in de geschiedenis van de automobiel. En dat is eigenlijk de fase waar ik het over ga hebben. De fase waarin één enkel model vaak zeer dominant in de markt is. En dat model is ook wel bewust gemaakt en wordt verkocht aan een zo breed mogelijke groep. Namelijk een prettige, solide auto die niet duur is en niet te zwaar is en niet te groot is, maar toch voldoet als, laten we zeggen, het efficiënt transportmiddel. Dat is de fase die begint, zoals we zullen zien, omstreeks 1908, 1909, 1910. En dat duurt overigens eerst in de Verenigde Staten, want die hebben op dit punt eigenlijk, ja, moet ik even voorzichtig zijn, T. Ford begint aan de lopende band gebouwd te worden. In 1913, wanneer beginnen in Europa op grote schaal auto's aan de lopende band gebouwd te worden, dan zijn we eigenlijk toch wel na de Tweede Wereldoorlog. Op enkele uitzonderingen na zitten we na de Tweede Wereldoorlog. Kortom, het scheelt wel zo'n beetje 4 decennia. En dat is de tweede fase, daar gaat mijn verhaal grotendeels over. Die wordt op een goed moment afgesloten. Dat is denk ik in een land als Nederland, zo ergens in de jaren 70 wordt de tweede fase afgesloten en begint de fase waarin eigenlijk een enorme tweedehandsmarkt ontstaat in auto's die dus al gebruikt zijn, waardoor eigenlijk het hele probleem of de hele behoefte aan een soort standaardauto die iedereen betaalbaar kan aanschaffen, die behoefte valt weg als gevolg van die tweedehandsmarkt. En we zijn nu naar mijn idee in nog weer in een heel nieuwe fase. Namelijk dat de auto in allerlei opzichten een modeartikel is geworden. Dus je hebt nu bijvoorbeeld allerlei mensen die in een SUV rijden, terwijl ze zelf nog nooit verder zijn geweest dan de A12.